hoge verwachting staan de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 118 en daarvan de versen 3 en 5. Psalm 118, de versen 3 en 5.
Thank you.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en in wel in de tweede zendbrief van Paulus aan de Korinten, daar van het 12e hoofdstuk. Vooraf doen we met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons ongetwijfeld algemeen christelijke geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit 2 Korinthe 12. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren, of het geschied is in het geloof, weet ik, of het geschied is in het lichaam, weet ik niet. Of buiten het lichaam weet ik niet, God weet het, dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet, God weet het. Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Van de zodanige zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen, dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik houd daarvan af, opdat niemand van mij denkt boven hetgeen hij ziet dat ik ben, of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. En hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ik ben roemende onwijs geworden, gij hebt mij genoodzaakt, want ik behoorde van u geprezen te zijn, want ik ben in geen ding minder geweest dan de uitnemendste der apostelen, hoewel ik niets ben. En de merktekenen van een apostel zijn onder u betoond in alle leidzaamheid, met tekenen en wonderen en krachten. Want wat is er waarin gij minder geweest zijt dan de andere gemeente, waar anders dan ik zelf u niet lastig ben geweest? Vergeef mij dit ongelijk. Zie, ik ben ten derde male gereed om tot u te komen en ik zal u niet lastig zijn, want ik zoek niet het uwe, maar u. Want de kinderen moeten niet schatten vergaderen voor de ouders, maar de ouders voor de kinderen. En ik zal zeer gaarne de kosten doen en voor uw zielen ten koste gegeven worden, hoewel ik u overvloediger beminnende minder bemind word. Doch het zij zo, ik heb u niet bezwaard, maar alzo ik listig was, heb ik u met bedrog vervangen. Heb ik door iemand degene die ik tot u gezonden heb van u mijn voordeel gezocht? Ik heb Titus gebeden en den broeder medegezonden, heeft ook Titus van u zijn voordeel gezocht? Hebben wij niet in dezelfde geest gewandeld? Hebben wij niet gewandeld in dezelfde voetstappen? Meent gij wederom dat wij ons bij u verontschuldigen? Wij spreken in tegenwoordigheid Gods in Christus en dit alles geliefde tot uw stichting. Want ik vrees dat als ik gekomen zal zijn, ik u niet enigszins zal vinden, zodanig als ik wil, en dat ik van u zal gevonden worden, zodanig als gij niet wilt, dat er niet enigszins zijn twisten, nijdigheden, toren, gekijf, achterklap, oorblazingen, opgeblazenheden, beroerten, opdat wederom als ik zal gekomen zijn, mijn God mij niet vernederen bij u, en ik rouw hebben over velen die tevoren gezondigd hebben, en die zich niet bekeerd zullen hebben van de onreinheid en hoererij en ontuchtigheid die zij gedaan hebben. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt groot en zeer verheven. En gij voert de wereld naar het einde. Want gij staat deze wereld aan een eind te brengen, omdat gij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal scheppen, waarop geen mens meer zal zeggen: ik ben ziek. Want in die nieuwe hemel en die nieuwe aarde is alles, zal alles van gerechtigheid ademen. En dan zal alles wat adem heeft den Heere loven. O Heere, dat mochten we eens bedenken. Nu we nog zijn op deze vergankelijke wereld met onze vergankelijke levens. Wat zal het toch een voorrecht zijn. En het is een voorrecht als we onder uw woord mochten verkeren. Maar wat zal het een dubbel voorrecht zijn als we ons bekeren. Als we daadwerkelijk tot die kennis van Christus gebracht mochten worden. En daar kan een mens niks aan toedoen. Maar een mens mag het ook niet afwachten. En een mens wacht het af. Met al zijn werken, met al zijn doen, kan die op God niet wachten. Maar gij wacht om genadig te zijn, om een uitgewerkte zonde, is een totale verlorenheid, te redden van het eeuwige verderf. Lieve Heere, dat is uw liefste werk. En dat blijft uw liefste werk tot aan de volleinding der wereld, om zielen te redden van het verderf. En om ze te herstellen in dat beeld Gods, het welk is Christus. O Heere, mocht daar ook deze avond nog zielen uit de hel gerukt worden. Ja, uit de klauwen van die vorst der duisternis. Door die grote rover der hel. De Heer Jezus Christus. Heere, mocht gij de rijen nog doorgaan. Mocht gij nog zielen aanraken. Mocht gij nog lippen verzoenen. En niet alleen de lippen, maar zoals ze bij Jesaja mocht geschieden. Wiens lippen werden aangeroerd door die vurige kool uit het altaar. Met het bloed van Christus, in het bloed van Christus gedrenkt. Want dat bloed reinigt van alle zonden. Heere, dat we dat bloed mochten gestreken hebben aan de deurposten van ons hart. Want als gij bloed ziet, dan zult ge voorbij gaan. En dat is ook geestelijk precies hetzelfde. Als gij bloed ziet, want zonder bloedstorting geen vergeving. Maar bij u is vergeving altijd geweest, dat we toch die wassing der zonde niet bij onszelf of bij anderen zouden zoeken dan bij u alleen. Lieve Heere, mocht gij daartoe nog het woord zegenen, opdat het in ons leven mag uitbotten tot een eikenboom der gerechtigheid. Geplant als een mosterdzaadje des geloofs. Uitgebot als een eikenboom der gerechtigheid. O Heere, we wensen en we smeken van u. Of gij ook in dit land uw koninkrijk mag uitbreiden. Mocht gij de overheden gedenken. Want gij kan de meest corrupte overheid bekeren. O Heere, want gij zegt het. Dat het voor de slechtste is. Wie slecht is, keren zich herwaarts. Dan mochten we dan ons gebed opheffen tot u die in de hemel zit. Om de overheden te bekeren. Niet om een betere wereld te verschaffen. Want deze wereld gaat voorbij. Maar wat zou het groot zijn. Als we nog eens een koning zouden krijgen. Of een president in uw gunst. Want uw gunst trekt meer dan de uitgezochte spijzen. Heere, mocht gij politici bekeren, want dan worden ze politici af. Omdat er geen Bijbelse staatkunde bedreven kan worden binnen de kaders van de democratie. De demon regeert, de wereld verdemoniseert, maar die de wil van God doet. Die blijft tot in der eeuwigheid en die oefent gerechtigheid. Lieve heren, dat we dat mochten verstaan. Het wordt niet meer verstaan in onze dagen. Democratische kerkvorm. En daarom gaan de kerken naar, daarom gaan de kerken verloren. Omdat ze de democratie verkiezen boven de theocratie. Lieve heren, mocht gij het eens herstellen. Mocht gij er eens aan te pas komen. Want we zijn totaal onmachtig om daar iets aan te veranderen. Maar mocht gij die onwil om dat te veranderen, om ons te bekeren, nationaal te bekeren tot u. Mocht gij die onwil breken, mocht gij die als schuldig en helwaardig aanmerken. O Heere, want gij zijt een God die werkt in het leven van een doodschuldig mens. En ook na ontvangen genade, verheerlijkt gij uw genade aan een schuldige ziel. Heere, kom er nog aan te pas en ga je uw woord doen verbreiden tot aan de verste grenzen. Zegenen in de toepassing, opdat de blinde heiden nu nog van u gescheiden eens uw heil zal erkennen. Heere, gedenk deze ondergaande wereld. Mocht gij uw volk in Noord-Korea genaderd zijn, maar ook in Zuid-Korea, in China en in al die landen waar uw woord verboden is. Het is ook in het Westen van verboden, want als er één getuige opstaat die de gerechtigheid van Christus gaat proclameren, dan wordt hij vervolgd. Dat kan niet uitblijven. En dat is ook de praktijk. En zelfs binnen de kerken is er vervolging tegen degenen die uw naam belijden. Tegen degenen die niet, die de praktijk in overeenstemming eisen met wat de mond beleidt. Het wordt alles glad gestreken in onze dagen met een mondbelijdenis. Maar gij zegt het, ze zeggen het, maar ze doen het niet. En dat is bij u vervloekt. Dat is een godsdienst die bij u niet kan bestaan. O lieve heren, mocht gij dat drukken in de harten van jonge mensen, in de harten van kinderen. Want uw woord leert geen schizofrenie in geestelijk opzicht. Uw ja zei ja en nee nee. En alles wat er bezijden is, is uit de boze. O lieve heren, dan kunnen we alleen bestaan in Christus. Wiens ja ja is en wiens nee nee. Mocht gij ons er ontfermen, mocht gij uw woord zegenen, krachtdadig zegenen. Om Jezus wil. Amen. Geliefde, dezelfde tekstwoorden als deze morgen uit Deuteronomium 3 en daarvan de verzen 25 tot 27 waarin Mozes den Heere bidt: laat mij toch overtrekken dat het goede land en dat goede land bezien dat aan gene zijde van de Jordaan is, dat goede gebergte den Libanon. Doch de Heere verstoorde zich zeer om uwentwille over mij en hoorde niet naar mij. Maar de Heere zeide tot mij: het zij u genoeg, spreek mij niet meer, spreek niet meer tot mij van deze zaak. Klim op de hoogte van Pisga en hef uw ogen op naar het westen en naar het noorden en naar het zuiden en naar het oosten en zie toe met uw ogen, want gij zult over deze Jordaan niet gaan. En geliefde, we hebben dat onverhoorde gebed van Mozes. We hebben u vanmorgen ook gezegd het onverhoorde gebed van Paulus, het onverhoorde gebed van Abraham. Toen die bad voor Sodom, voor het behoud van Sodom. Het onverhoorde gebed van Paulus toen die bad om van die scherpe doren in zijn vlees verlost, hè, verlost te worden. Van die engel des Satans die hem met vuisten sloeg. En hierover heb ik de Heere driemaal gebeden. Maar hij heeft op mij gezegd: mijn genade zij u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En zo ook heb de Heere Mozes wel geantwoord op zijn gebed. We hebben ook gezegd vanmorgen dat het kan zijn dat je helemaal geen antwoord krijgt, omdat het Ja, als het gebed gebeden wordt naar de begeerte van je vlees, dan is de Heer. Dan kan hij ook je zonder antwoord laten. Hè? God is een soeverein en heilig wezen. Hij kan niet op al onze... Nee, hij gaat niet in op de vleeselijke begeerte van het hart. Daar gaat hij niet op in. Maar in het geval van Mozes, kan je dat een vleeselijke begeerte noemen? Nee, dat is geen vleeselijke begeerte. Mozes die had oprechte bedoelingen met dat gebed. Dat hij ook de heerlijkheid van het land mocht aanschouwen. Het beloofde land, een land vol van melk en honing. Wat de Heere beloofd had. Maar ik heb u al gezegd, dat was niet alleen de reden omdat Mozes gezondigd had om op de rots te slaan. Terwijl hij er tegen moest spreken. Dat had ook een diepere betekenis dat hij het land, dat hij het volk wel kon uitleiden, maar niet inleiden. De wet leidt niet in Christus. Dat doet de Heer Jezus zelf, dat doet Jozua. Jozua mag met dat volk door die doodsjordaan. En die mag het volk inleiden in dat beloofde land. Omdat Jozua als een van de verspieders met Caleb geloofde. Ondanks die grote reuzen, ondanks al die tegenstand, ondanks al die onmogelijkheden. Mocht Jozua een goed gerucht voortbrengen van dat beloofde land. En Caleb, Caleb was erbij. Caleb, die mocht Jozua daarin volgen. Caleb was een hond. Tenminste, dat betekent het woord, de naam Caleb. En zo mag Gods volk achter de Heer Jezus aan het beloofde land binnengaan. Ik heb je al gezegd, de wijzen gingen met hem in de bruiloftzaal. Ze gaan met de Heer Jezus. En zo is het ook ten aanzien van het geestelijke leven. Als wij dan met hem gestorven zijnde, zo zullen wij ook met hem leven. En dat mag achteraf verstaan worden, want als de ziel der wet sterft, dan denkt hij dat hij verloren gaat. De Heer doodt en maakt levend. Hij doet er hellen nederdalen. En als hij zo'n hellevaart maakt, zoals Hanna daarvan getuigt, en zoals al Gods volk daar iets van kent, dan wordt het een afgesneden zaak. Kan de ziel nooit meer naar zijn eigen waarneming zalig worden. Dan worden alle mogelijkheden afgesneden. En dat is noodzakelijk, geliefde, want we leven nu eenmaal in een hoogverlichte tijd, dat men de oude mens oppoetst en de naam en een etiket reformatorisch opplakt. En daarmee denkt de mens, de reformatorische mens, voor God te kunnen bestaan, zonder dat men meer kennis heeft aan de waarachtige bekering, zoals Gods woord ons die leert. Want er wordt... Massaal wordt er van de leer van Christus afgeweken, die wordt verbasterd en verdraaid tot in de meest rechtse kringen. En je hoeft tegenwoordig nergens meer van op te kijken, want alles wordt in onze dagen, de zonden worden gekerstend. Homofilie wordt glad gestreken, dan zeggen ze, ja, homofilie, dan maken ze een onderscheid tussen praktiserende homofielen en niet praktiserende homofielen, maar dat onderscheid maakt Gods woord niet. Je bent een hoer, je bent een dief en krachtens de wet zijn we dat allemaal. Maar dat bedoel ik nu even niet. Als je een dief bent volgens de burgerlijke wet die afgeleid is van de heilige wet Gods. Ja, dan moet je gestraft worden. Een hoer, die moet gestraft worden. En zo is het ook met een homo. Als je een homo bent, alle homo's zijn praktiserende homo's in Gods ogen. En daar mogen wij geen onderscheid in maken. Elke homo moet onder de tucht. Elke dief moet onder de tucht. Elke overspeler moet onder de tucht. Dat gebiedt Gods... dat gebiedt de kerkorde van Christus. Laat ik dat zo eens zeggen. Want kijk, mensen proberen me altijd te vangen op de wet. Als hij nou met de wet aankomt, dan zeggen ze, ja, maar dat kan toch niemand volbrengen. Nou ja, dat is al een antinomiaanse uitspraak, want je moet hem volbrengen. Als hij de wet niet volbrengt, kom je niet in de hemel. U zegt, maar is dan de zaligheid door de wet? Nee, de zaligheid is niet door de wet. De zaligheid is alleen door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Maar als je met de wet een loopje neemt, dan ken je ook het evangelie niet. Dat bestaat niet. Want toen het gebod kwam, toen zijn de zonden wederlevend geworden. En Paulus is onder die last bezweken. Die kon geen loopje meer nemen met de wet. Van nou ja, niemand kan die wet toch volbrengen. En we doen toch ons best. Nou, zo is Paulus niet zalig geworden. Want door die last der zonde moest hij bezwijken. Toen is hij aan het einde gekomen. He, toen werd de wet de bediening des doods in zijn leven. En toen is hij aan het einde gekomen van zijn kunnen zijn kennen. Toen werd hij van zijn paard geslagen. En toen ging die Paulus, die alles zelf zo goed op een rijtje wist te zeggen. Heere, wat wilt gij wat ik doen zal? Was die uitgewerkt. En daar moet het heen, geliefde, daar moet het. He, daar moeten we, dat moeten we kennen. Dat punt moeten we kennen, dat punt van afsnijding moeten we kennen. En niet alleen dat punt van afsnijding, want dan zou het nog voor eeuwig verloren zijn. Je kunt niet met het sterven aan de wet voor God verschijnen. Er moet een implanting plaatsvinden in ons leven. Een inenting in die ware wijnstok. En dat geschiet in een punt destijds. Als die afgesneden wordt, dan word je op datzelfde moment ingeënt, ingeplant in die ware wijnstok. Dat is een twinkeling of een haai. Ja. En we hebben gezegd dat spreek niet meer tot mij van deze zaak, hè, dat Mozes niet verhoord werd in zijn gebed, omdat Mozes het land niet kon inleiden in het beloofde land. Dat was voor Mozes niet erg, want Mozes was een beter lot bereid. Hè. Toen Mozes stierf mocht hij het hemelse Kanaan binnentreden. En daarmee willen we zeggen dat de Heere eigenlijk toch het gebed van Mozes wel verhoord heeft. Hè, zoals hij het gebed van Abraham ook verhoord heeft. Alleen op een gans andere wijze dan dat ze vroegen en dat ze aan de Heere vroegen en dachten. Alleen bij Paulus. Paulus die wordt ook niet op een andere wijze verhoord. Want die scherpe doorn die houdt hij. Maar de Heere zet zijn genade er tegenover. Ja, de Heere zet zichzelf er tegenover. Tegenover die scherpe doorn zet de Heere zich. Mijn genade is u genoeg. Hè? En als de Heere zegt dat het genoeg is, dan heb je er ook genoeg aan. Dan zorgt de Heere dat je er ook genoeg aan hebt. De Heere is de vervuller, hè, van zijn toezegging. Hè? Hij is alles en in allen. Dus Mozes leidt Gods volk niet het beloofde land binnen. Dat doet Jozua. En dat is geestelijk ook zo. Dat is ook zo. Dat is niet alleen ten aanzien van de inleiding in de eeuwige bruiloftzaal, maar dat is ook al zo in de geestelijke doorgang door de enge poort. En geliefde, als je stad verderf hebt mogen ontvluchten, dan ben je ontwaakt door de wet. Hè, dat wordt in onze dagen ook nauwelijks, ik kan wel zeggen, niet meer onderscheiden. De ontwaking der wet, dat is het eerste wat er in een mensenleven gebeurt in het kader van de kennis der ellende. He, dan ontvlucht zo'n ziel stad verderf. Kun je het geestelijk voorstellen, kinderen? Als je nou, van nature leven we in een stad verderf. Dat komt Bunyan zo mooi te onderscheiden. Stad verderf, komt hij zo mooi te tekenen in zijn boek, De Christenreis, stad verderf. En dan als de wet je ontwaakt. He, dus daar spreekt Paulus van toen het gebod gekomen is. He, toen werd de wet in zijn leven. Toen werd het gebod in zijn leven. Anders, in alle andere gevallen neemt de mens een loopje met de wet. Dan wil hij met de wet in de hand God tevreden stellen. Nou, daar neemt de wet geen genoegen mee. Daar wordt de wet een schuldeiser. Betaal me wat geschuldigd zijn. Ook al heb je 99% je best gedaan. He, net als die rijke jongeling. Al deze geboden heb ik van mijn jeugd ervan onderhouden. En de Heere beminden hem daarin, hè, want wetteloosheid wordt op elke bladzijde van God vervloekt, van Gods woord vervloekt. Hè. Maar die rijke jongeling miste 1%, als ik het zo eens mag zeggen. Die miste nou die 1% en daarmee miste die alles. Want die rijke jongeling dacht dat hij zo ver gevorderd was, dat hij alleen nog, hij zocht aanvullende gerechtigheid. Hè. Dus die rijke jongeling, dat was de vertegenwoordiger van Rome. Aanvullende gerechtigheid. Hij zocht die 1% bij Christus los te peuteren. Ja, ik moet het zo voorstellen, omdat hij enigszins zou verstaan waar het hier om gaat, ook in het kader van de heilsleer. Hè. Maar weet je wat de Heer Jezus aan hem vroeg? Gij moet die 99% verkopen. Dat beveelde de Heer Jezus aan hem. Verkoop al wat gij hebt. Dus al die gehoorzaamheid, hè, die hij van zijn jeugd ervan had betracht om het gebod des Heeren te houden, moest hij verkopen. Al die goede werken moest hij in de uitverkoop doen. En toen werd hij vijandig bedroefd.
Ja, dat kan ik verstaan. Dat kan ik echt verstaan. Je hoeft echt niet op die rijke jongeling neer te zien. Je hoeft je eigenlijk er niet boven te verheffen. Nou, Gods volk heb, ik heb vanmorgen al gezegd, Gods volk heb niks meer om zich te verheffen. Want die hebben allemaal wel iets van zo'n scherpe doorn. Hè? Hoewel ik daar wel voorzichtig mee ben, want degene die nu proclameren dat ze, en die roemen op genade, daarvan is eigenlijk geen gang meer te zien van onder het kruis. He, dat is het. Dan lees ik wel eens een stuk en dan denk ik, de rijke man zou het opgeschreven kunnen hebben. Vat je nou wat ik bedoel? Dan lees ik wel eens een stuk van een dominee of een getuigenis van in een of ander blad of krant. En dan denk ik, ja, dit zou de rijke man ook geschreven kunnen hebben. Want die rijke man was heel vroom. Die was net als de farizeeën, die gaf iedereen het zijne en was vol van natuurlijke liefde. Alleen, er was één haper in zijn leven. Hij haatte die arme Lazarus als de pest. Maar ja, dat was natuurlijk ook begrijpelijk, want die man die zat vol etterbuilen en zweren. Hè. Dus hij had één haper, hè, die 1%, hè, net als die rijke jongeling. 1% haat, maar die 99%, de heren, die moet toch wel dankbaar zijn. Hè, dat er nog zulke mensen zijn die 99% halen, hè, want niemand is nu eenmaal volmaakt. En zo heeft die rijke man geredeneerd. En die redenatie lees ik in heel veel stukken die ik onder ogen krijg van de huidige predikanten, van huidige getuigenissen. En dan zeggen ze wel, de genade is alleen in Christus. Maar uiteindelijk gaat het allemaal ten koste van de wet. Vat je nou wat ik bedoel te zeggen, gemeente? Die wet die moet in ons leven vervuld worden. Of door onszelf, hè, want dat zegt die catechismus zo naar eerlijk. Of door onszelf of door een ander. En mensen die gelijk met de Heer Jezus aankomen draaien, zeggen, ja, de Heer Jezus is toch gestorven voor de zonde. Ja, in zijn algemeenheid kun je dat natuurlijk makkelijk zeggen. Maar hoe is die bij u toegepast? Hoe is nou de gerechtigheid van Christus in uw leven toegepast? Het gaat hier over dood of leven. Dit is natuurlijk geen verhaal wat ik vertel. Dit is de leer van Christus. Hoe is de gerechtigheid van Christus in uw leven toegepast? En ik zal u vertellen, daar kan de zwakst gelovige een antwoord op geven. Weet je waar het antwoord zwart op wit staat? In het antwoord van de Heidelberger, vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost? En dan kan een zwak gelovige kan dat antwoord wat daar staat beschreven nastaan. Uit het geloof. Dat ik niet meer van mezelf ben, maar het eigendom van onze dierbare Heer Jezus Christus, die mij uit de macht, uit de heerschappij des doods, uit de heerschappij des duivels verlost heeft. Ziet u, zo is de gerechtigheid van Christus toegepast in het leven van Gods volk. Ze waren onder de heerschappij des duivels, ze waren onder de macht der zonde, ze waren onder de macht van het ongeloof. En daaruit zijn ze door Christus verlost geworden. Nou, dat weet je in je leven. Daar kan je iets van vertellen. Je hoeft niet een heel klinkend verhaal te vertellen, maar daar kan je iets van stamelen. Van dat wonder. Dat je uit die heerschappij des duivels, laat ik het zo zeggen, gemeente, al Gods volk weet van een eertijds. Ja, u zegt, er zijn ook Timotheusen, ja, daar komen ze altijd mee aandragen. Ja, ik weet onderhand de argumenten wel van de godsdienst. Dat weet ik onderhand wel. Als ik het over abortus heb, dan komen ze aandragen met, ja, maar als de leven van de moeder in gevaar is, dan moet dat kind geaborteerd worden. Kijk, dat is de onbarmhartigheid der goddelozen. En de barmhartigheid der goddelozen. En daar staat in Gods woord geschreven, de barmhartigheid der goddelozen is wreed. Want dat kind eisen ze wel even ten dood, hè? En of ze daarmee een moord begaan, ja, dat leven van die moeder. Ja. Nou, heb Jacob ooit gezegd tegen Rachel van, we gaan dat kind doden om jouw leven te redden. Nee, dat liet hij aan God over. God is degene die het leven geeft en het leven neemt. Geen mens anders. Ja, maar als de situatie nu dringt, dan heb je alleen toch God te schreeuwen, meer niet. En als je arts bent, dan heb je te gaan voor beide levens. Er is een stuk over gepubliceerd, je moet het maar lezen. Maar degene die nu zeggen tegen abortus te zijn, die zijn ervoor. Hè? Die zijn ervoor. Want ze zijn er niet absoluut en bijbels tegen. Ze laten het gebod niet meer staan. Ze gaan het gebod halveren. Nou, daar ga je mee verloren. Met een half gebod ga je verloren. Omdat dan de wet je voor eeuwig verdoemt. Want die de wet van Mozes heeft teniet gedaan, die sterft zonder, onder twee of drie getuigen. Zonder barmhartigheid. Zonder barmhartigheid. Dus die wet die moet aan zijn trekken komen. Die wet die moet vervuld, moet verheerlijkt worden. Hè? En dat is persoonlijk hoor. Je kunt niet zeggen van nou ja, want dat is natuurlijk algemene verzoening. Als je een beroep op de Heer Jezus doet, buiten de toepassing om. Ja, dat weet heel de wereld wel, dat de Heer Jezus gestorven is aan het kruis, want dat durft zelfs de wereld nog niet om te ontkennen. Maar het wordt nou in de kerk veralgemeniseerd. In de HHK, in de afgescheiden kerk. Ik luister nog wel eens een preek en verdraaid. Het is allemaal het evangelie van de rijke man. Echt waar. Het is algemene verzoening geworden. Als je tenminste oren hebt gekregen om op te... Zeggen ze nee hoor. En dat was dus een vrouw en die gaf me een cd. Maar onze dominee, die heeft het toch over de rechtvaardigmaking. Ik zeg mens, je doet compleet een klankexegese. Want hij noemt alleen de woorden. Dat doet de SGP ook. He, ze zeggen in woord en geschrift, we zijn tegen abortus. En in de praktijk zijn ze ervoor, want dan stemmen ze op een abortuslimiet en ben je ervoor. He? Kijk, God moet niks hebben van die hypocrisie. Daar moet hij niks van hebben. En ik kreeg die cd en ik luisterde die preek. En die dominee, die noemde dat inderdaad, he, die had het inderdaad over de rechtvaardigmaking. Maar hij kwam niet toe aan de toepassing hoe het gaat. Ja, zo ken ik het ook, zo ken iedereen het wel. Hè? Je noemt even de woorden en dan leren ze. Maar zo is het niet hoor, maar zo is het niet. Want die, in die kring, het was van een afgescheiden dominee, die leerde voluit de embryotheologie van Comrie. Nou ja, mensen, dat is wel van zo'n laag niveau als je denkt dat God tevreden is als je alleen het woord benoemt. Dat je het dan ook leert en dat je het dan ook kent. He, er worden in onze dagen allemaal is gelijk tekens he, tussen al die termen gezet. Is gelijk aan de toepassing. Maar zo is het echt niet. Zo is het echt niet. He. Niet die daar zegt, maar die daar doet de wil des hemels. Wat is nou dat doen? Wat is nou dat doen? Is dat goede, zijn dat goede werken? Nou, dat is wel een goed werk. Maar dat is niet het werk van de mens, hè. Die daar doet de wil des, wat is nou de wil des hemelse vaders? In Christus geloven. Nou dan gaan we dat toch doen. Kijk, dat is nou de werken der wet. Want dat legt heel nauw naast elkaar. En als twee mensen hetzelfde zeggen. Die wijzen hebben hetzelfde gezegd. Die dwazen hebben hetzelfde gezegd als die wijze maagden. Maar het was een totaal andere inhoud. Hè? Ze verspreiden ook licht. En uitwendig kon je daarin geen verschil zien. Het legt heel nauw naast elkaar. Dus die daar zegt, SGP zegt en het RD zegt en ze zeggen het allemaal. Maar nou mooi onderzoeken wie het doet. Nou, er is geen mens die goed doet. Dus al die belijdenissen God, gooit God ook overboord. Dat kun je geen grondslag vinden in de vervulling van de wet. Daar neemt de wet ook echt geen genoegen mee hoor, met alles wat je zegt. De wet kijkt of je daden overeenkomen met wat je zegt. En als de wet nou hoort roemen, als een wet ziel hoort roemen, ja, dan is die natuurlijk al dat snijpunt gepasseerd. Ik moet het even systematisch spreken om te doen verstaan wat de leer van Christus is. Waar het criterium legt. En dat criterium, mensen, dat leg in Galaten 2 vers 19. Ik ben door de wet der wet gestorven, omdat ik Gode leven zou. Dat moet in ons alle leven gebeuren, wil het wel zijn voor tijd en eeuwigheid. Je moet die oude mens kwijt. Die oude mens moet aan het kruis. Die oude mens is gekruisigd als je in Christus gelooft. Die oude mens is gekruisigd als je de wet gestorven bent. Maar dat zijn natuurlijk geen zaken die je alleen met de mond kan belijden en voor de rest klaar. Nee, zo is het ook niet. Zo is het niet, want Paulus die werd letterlijk van zijn paard geslagen. Dat hoeft in ons leven, dat is niet een standaard procedure, omdat dat in ons, de meeste mensen die zitten nooit op de rug van een paard. Maar laat ik het zo eens zeggen. Je moet dat geestelijk verstaan. We zitten allemaal op dat werkpaard. Mag ik het zo eens zeggen. We zitten allemaal op zo'n werkpaard. En van dat werkpaard. Van dat paard. Van dat werkverbond. Dan moet de mens afgeslagen worden. Want hij stapt er van zichzelf nooit af. Dus wat dat betreft moeten we allemaal wel doormaken. Moeten we allemaal wel kennen wat Paulus kende op weg naar Damascus. Van ons werkpaard afgeslagen worden. En in die rechte straat geleid worden. Want dat moet recht gesproken worden in ons leven. Ja. Heb ik u weer de bekering geschetst. Hè? Hoe het, eigenlijk is dat de doorgang. Hè? Wat was nou in het leven van Paulus de doorgang door de enge poort? Om in die rechte straat geleid te worden. Hij was ontwaakt toen hij van zijn paard. De Bettische ontwaking. In onze dagen nauwelijks. Mensen weten we helemaal niet waar je het over hebt. Maar het is het woord des Heren. Als een mens wettisch ontwaakt wordt. Dan weet hij. Dan gaat hij geloven dat hij een zonde voor God is. En dan gaat de wet steeds verder. Hij gaat eerst ontdekken. Dan gaat hij vloeken. Dan gaat hij verdoemen. En dan gaat hij doden. En dat, ik teken nu geen procedure hoor. Heden. Gods woord heeft het altijd over het heden. In een punt des tijds. Kun je die stap er weer door maken. Toen het gebod kwam. Toen werden de zonden wederlevend in het leven van Paulus. En onder die last der zonde is hij bezweken. Daar had hij voorheen heel geen erg in. Toen was hij van mening dat hij de wet deed. Hij zegt in eertijds leefde ik geheel zonder de wet. Met helemaal fariseïsme. Ik wist van geen wet af. Tenminste niet in zijn geestelijke betekenis. In zijn geest. Dat heeft hij pas in Romeinen 7 vers 14 had hij dat belijden. De wet is geestelijk en ik ben vleeselijk. Ja, het is het een of het ander. Of u bent geestelijk en dan is de wet vleeselijk. Hè? Als een mens zich geest voor geestelijk houdt, dan houdt hij de wet voor vleeselijk. Nou, dat is nou een antinomiaan. Dat is een antinomiaan. Maar degene die zich in de spiegel van Gods heilige wet vleeselijk bevinden, dat zijn de geestelijke. Dat zijn de geestelijke. Want Paulus die bleef daar niet bij. Hij zegt, hè? Vleeselijk verkocht onder de zonde. En daarom roemde die in Christus. Want in dat oordeel van zijn bestaan was die door Christus gegrepen. Ja, dat maakt nou heel de vrije genadeleer uit, geliefde. En dat begint in stadverderf. Dat begint in stadverderf. Dan word je dat gewaar dat je in zo'n stad leeft. Dat je daar deel van uitmaakt. Dan ben je ontwaakt door de wet. Maar een ontwaking door de wet, dat is... Ik heb het al gezegd, dat is geen wedergeboorte. Nee. De wettische ontwaking, die gaat aan de wedergeboorte vooraf. Die gaat aan de levendmaking der ziel in Christus vooraf. En in het kader van de wettische ontwaking kijkt de ziel totaal anders naar de wet dan voorheen. En dan kan je de wet er niet meer bij nemen. Dan kan je alle christenen, als ze niet wederom geboren zijn... Die nemen de wet erbij als een handsvat, als een leuning. Want anders, ja, dan gaan ze overboord. En dat willen mensen echt niet hoor, echt niet hoor. Wat dat betreft, als je daar nog kennis aan hebt, dan ken je iedereen. Als je echt ontdekt bent, dan is een mens een open boek voor je. Ik zal niet zeggen dat Gods volk daar nou altijd vanuit die kennis, dat ze dat in de oefening hebben. Maar ze zijn er niet vreemd aan en in de ware zelfkennis dan is ook een ander een mens kan wat dat betreft niet zijn stand meer ophouden. Voor een waar kind van God kan een vroom mens zijn stand niet meer, want dat prikken ze erheen. Ik heb dat wel meegemaakt toen we die tijd elke week met tante Lene gingen. En dan kwam er wel eens een ouderling of een diaken of zelfs een dominee. Nou, er waren er maar heel weinig die tante Lena de handen oplegden. Om het nou zomaar eens te zeggen, niet dat dat van tante Lena ging. Want dat mens was gewoon niet een soort heilige Maria, echt niet. Maar ik bedoel, maar als het nou niet echt was, dan prikte tante Lena daar heel snel doorheen. En dan zag je ze gaan en haalden ze de deurknop nog in de hand. En dan riep ze al uit, die man of die vrouw die weet niet wie God is. En dan hoorden ze dat nog. Ik denk al eens, ja, tante Lene, je bent nog eerlijker als dat je zweet. Dan voer de kerk wel. Dat zag je echt vertellen. Maar ze zijn er allemaal doodsbenauwd voor. op en onder de kansel. Doodsbenauwd voor die ware ontdekking. Doodsbenauwd om aangesproken te worden. He? Wat is bij Van Dieren, hadden we gezelschap. En hij zegt, kom je ook? Ik zeg, nou. En ik hoorde daar de verhalen rondgaan. De een aan de ziek bed, de andere ziek been. Maar ik zeg, ik heb wat van die gerechtigheid van Christus mogen ontvangen. En de dominee die lag nog als een rut op de akker van Boas. Ik zeg, nou, dan weet je nog nergens van hem. Ik zeg, want dat moet echt. Ik zeg, in jullie termen gesproken. Ik zeg, want Rut was al lang een gelovige. Ik zeg, maar in jullie termen gesproken was Rut nog stik onbekeerd natuurlijk. Toen ze lag op de akker van Boas was ze bekommerd. Ze was natuurlijk al op de toeleidende weg. Helemaal van die stiekem nogal ziest. En pas met het huwelijk van Boas is Rut wederom geboren. Nou ja, dat is natuurlijk een hele theologie van Jan Klaassen. Want zo dat leert Gods woord. Maar goed, die dominee die lag op de akker van Boas als een Rut. Ik zeg, maar hoe ben je van die hoererij afgekomen? Want dat mocht toch niet dat de maagd daar aan de voeten lag van die Boas. Ik zeg, verklaar me dat eens. Ja, toen stond de wagen gelijk stil. En er is nooit geen gezelschap meer geweest. Nou, daar kwam het dan op neer. Hè? Zo oprecht zijn die in die kringen dat als je ze te na komt, dan sluiten ze de tent. Maar geliefde, het ware werk des Heren, dat kan beproefd worden. Daar kan je naar vragen, daar kan je ondervragen. En Gods volk zal ook daarin dwaas naar zijn dwaasheid antwoorden. Want je moet echt niet denken dat Gods volk maar zit uit te stallen en parelen voor de zwijnen zit te werpen. Dat doet Gods ware volk niet. Nee, want die kennen al gauw het oogmerk waarom je dat wil weten. En als daar verkeerde oogmerken achter zitten, dan beantwoorden ze de dwaas naar hun dwaasheid. En dat leert Gods woord dat we dat hebben te doen. Maar geliefde, in de wettische ontwaking kijkt de ziel totaal anders naar de wet dan voorheen. We willen de wet tevreden stellen met werkheiligheid en doe je bestpogingen. Maar als de wet zich laat gelden in zijn verdoemende kracht, in zijn eisende gerechtigheid, dan gaan we de wet zien zoals God de wet gegeven heeft. Met de bedoeling, waartoe is de wet eigenlijk gegeven? Zeg me, wie weet dat, kinderen? Waartoe heeft de Heer de wet gegeven op de berg Sinaï? De wet is erbij gegeven. Want de gerechtigheid Gods bestond al, die is niet begonnen te bestaan met de wetgeving. Echt niet. De wet is erbij gegeven opdat de genade des te overvloediger zou worden. De wet is erbij gegeven opdat de zonde te meerder zou worden. Dus in de spiegel, want krachtens de zondeval, krachtens de paradijswet, leg heel het menselijke geslacht al verloren. Maar de God heeft de wet, hij heeft er nog eens een keer een wet bijgegeven. Een wet bijgegeven. Met 10 geboden. Gij zult niet, gij zult niet, gij zult niet. En als je tegen 1 gebod struikelt, sta je schuldig aan allen. Dus die zonden worden alleen maar meer. Kijk, dat wil Paulus nou zeggen. Toen het gebod gekomen is, is de zonde wederlevend geworden. Toen kwam de wet erbij. Toen kwam de wet erbij. Dan kon hij het niet onderuit houden. Omdat de wet in zijn verdoemende kracht kwam. En de wet die maakt niet de zondaar levend, maar wel de zonde. Die maakt de zonde levend. Slapende zonden worden dan levend. Ja, dat is een beleving hoor, want Paulus was een vroom mens. Kijk, voor een goddeloos mens, daarom ja, er is onderscheid. Al word je als een vroom kerkmens bekeerd, dan beleef je wat Paulus beleefde. Toen het gebod kwam, had je niet voor mogelijk gehouden, want je dacht al dat je met die wet in overeenstemming was. Maar Paulus zegt, ik was helemaal niet met die wet in overeenstemming. Ik was er gewoon volledig mee in strijd, maar ik wist het niet. Ik heb het in mijn onwetendheid gedaan. Ik meende zelfs Goden een welgevallige dienst te doen om de gemeente Gods te vervolgen. Ja, daar is Paulus nooit bovenuit gekomen. Ja, in Christus is hij er bovenuit geteeld, maar hij zegt, ik de grootste der zondaren. Hij zegt, want ik heb de gemeente Gods vervolgd. De wet legt het werkende vlees in de stof des doods. Hè? Ik weet dat de ziel die dat ondergaat, dat hij het die naam niet geven kan. Maar achteraf gaat hij dat wel verstaan. Hè? Want dat doet Paulus ook. Hè? In Galaten 2 vers 19. Dat is een belijdenis na ontvangen genade. Omdat hij Omdat je op het moment dat je de wet sterft, dat je die naam niet kan geven. Nee, natuurlijk niet. Je gaat pas die zaken achteraf, in de zakelijke betekenis ervan, verstaan. En dat is noodzakelijk, gemeente. Dat is noodzakelijk, want dat heeft alles te maken met een gezond geestelijk leven. Je moet gebakend worden in de leer, daar moet je in geworteld worden. Zalig worden gaat niet buiten de leer van Christus om. Dat gaat helemaal overeenkomstig de leer van Christus. En dan moet tegenwoordig trappen ze tegen de dogmatiek aan. Het is maar net wat je eronder verstaat natuurlijk. Is het een dorre dogma? Is het een stukkenleer? Of is het de dogmatiek van Gods woord? Dat is maar een heel verschil. Dat is maar een heel verschil wat je eronder verstaat. Tegenwoordig worden al die termen nog wel zo'n beetje genoemd. Op het hof, dominee Op het hof zei bijvoorbeeld, ja, zonder de standen van het geestelijke leven, dan verloog hij het hele bevindelijke leven, zegt hij. Maar hij bedoelde, en daar had hij gelijk in, zoals Theodorus uit Brakel, de trappen des geestelijke levens, de zuigeling, jongeling, vader. Daar ben ik het volledig mee eens, want dat is naar het woord. Maar Theodorus uit Brakel, die leert dat de vader, die heeft niet meer als een zuigeling. Maar in de afscheiding leren ze degelijk wat anders. Dan ben je eerst wedergeboren, krijg je Christen nog niet. En dan na een paar jaar krijg je wat ontdekking erbij. En dan krijg je wat liefde erbij. En dan krijg je eerst een openbaring. Maar ja, openbaring is nog geen toepassing. En bedekte schuld is nog geen vergeven schuld. En dat is het stappenplan van de afscheiding. Maar dat kom je in Gods woord niet tegen. Gods woord leert wel onderscheid. In de mate van de kennis. In de mate van de kennis. De kennis van de zuigeling is wel degelijk niet de kennis van een vader. Van een vader. En een jongeling weet, die heeft meer kennis van Christus. Is trap en mate in de kennis van Christus. Dat is absolute waarheid. Dat is absolute waarheid. Maar het moet wel bijbels geleerd worden wat dat betekent. Wezenlijk. Verschilt hetgeen een zuigeling in Christus heeft niet met hetgeen een vader in Christus heeft. Ze hebben allebei hetzelfde. In Christus en al zijn weldaden. Maar wat we in Christus hebben, dat leert de ziel steeds nader en klaarder. Zoals Jacob te Peniel weer meer door een vollere openbaring van Christus, de Christus der Schriften, weer voller en dieper mocht kennen, ook wat zijn eigen kennis betreft, wat zijn zelfkennis betreft, dan in Bethel. Bethel is klaar, maar Peniel, dat is nader, laat ik het zo eens zeggen. En heel die afstervingsleer, kijk, ik heb wel eens gezegd, die catechismus die moet eigenlijk bijgesteld worden op een punt van de oude mens afsterven, dat is niet mogelijk. Dat is rooms. Want Gods volk heeft geen oude mens meer, dus je hebt niks af te sterven. De zonde kun je niet afsterven. De zonde die overgebleven, dat lichaam der zonde kun je niet afsterven. Paulus is nooit 99% vleeselijk geworden. Nee, kijk, daarom is die catechismus een kostelijk boek. Maar op dat punt moet het worden bijgesteld. Opstanding van een nieuw mens, afsterving van de oude mens, dat is niet bijbels. Dat is niet bijbels. Daar spreekt Gods woord nergens over. We hebben die oude mens uitgedaan. Als we in Christus geloven, hebben we die oude mens uitgedaan. Weggedaan. Want die oude mens behoort onder de wet. Dat is de mens van nature onder de wet. Nou, dat is Gods volk niet meer. U zegt, maar vlees blijft toch vlees? Jawel, jawel. Maar het vlees wat Gods volk omdraagt is ontzield. Dat lichaam der zonde, dat is het stoffelijk overschot van de oude mens. En een ontzield lichaam is een lijk. Nou, daar heb je het. Gods volk moet wel dat lijk mee tossen. Dat oude mens der zonde. Die oude mens der zonde. Maar in wezen is het geen oude mens meer, omdat dat, de ziel is eruit. De ziel is eruit. Gods volk kan wel in de zonde struikelen, in de zonde vallen, maar ze kunnen er niet meer in leven, omdat, Omdat die ziel eruit is. He, die, in die ziel, die oude mens, die leeft in de zonde. Nou, dat is Gods volk niet meer. Zullen wij de zonde doen omdat de genade te midden wordt? Dat is onmogelijk. Dat is niet mogelijk in het leven der genade. Al zou Gods volk het willen, het is niet mogelijk. Gods volk kan niet meer in de zonde leven. Hoewel ze erin kan struikelen en vallen. Kijk maar naar David, al de Bijbel eigenlijk. Gods woord staat er ook vol van. Maar dan komen ze weer tot berouw. Of laat ik zeggen, dan worden ze weer tot berouw gebracht. Absoluut. Ontegenzeggelijk. Als dat ontbreekt, ben je heb je geen genade. Daar komt steeds weer, brengt de Heere zijn volk in de schuld. En berouw is een vrucht van de genade, van de hernieuwde genade. Petrus kwam niet eerder tot berouw, totdat de Heere hem aankeek in die zaal van Caïfas. Dan zit je daar als een goddeloos mens in de kerk. En dan weet je niet in de schuld te komen. Dan heb ik het over een kind van God. Dan weet je niet, Gods volk weet niet in... Ik heb het die tante Margie zo dikwijls horen zeggen. Dan zeggen ze, ik weet me niet in de schuld te komen, mocht ik nog eens in de schuld komen. Nou ja, dan zou je zeggen, mens, wat heb je eigenlijk gedaan? Maar kijk, daar heb je nou de inleving van Gods volk. Want één verkeerde gedachte en ze staan schuldig aan de ganse wet. Daar heeft de godsdienst geen last van, want die hebben een optelsom. Hè? Die hebben net als de rijke jongeling. Heel mijn leven heb ik dat al gedaan, zegt hij. Nou, Gods volk moet er altijd nog aan beginnen. Om na de wet beginnen te leven. Dat zegt die catechismus. Dat is wel een mooi boek, hè, die catechismus. Die zeggen ze, hè, na ontvangen genade, als we door het bloed van Christus gereinigd zijn, dan krijgen ze de wil om heilig te leven. Ja, absoluut hoor, absoluut. Elk kind van God wil heilig leven. En dan gaan ze, om na de wet Gods beginnen... Ja, daar heb ik nou. Gods volk moet er altijd nog aan beginnen. De godsdienst is vergevorderd. Maar Gods volk moet er altijd nog aan beginnen. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Ze hebben het menigmaal mogen beoefenen. Maar ze moeten er altijd nog aan beginnen. Dan zeggen ze, Heere, wanneer komt die dag wanneer ik eeuwig bij u zal mogen wezen en zien aangezicht geprezen. En hebben ze hier al zoveel door het geloof mogen beoefenen. Ja, we moeten altijd nog aan beginnen. Altijd nog aan beginnen. Godsdienst niet. Godsdienst is wat er goed en kwaad. Mooi zo pletten. Gemeente, mooi nou zo pletten. Mooi je ook bij je eigen onderzoeken. Heel erg je hart voor de Heer bloot. Godsdienst is wat er goed en kwaad. Maar Gods volk heeft enkel kwaad. En daarom bidden ze zo menigmaal. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ze zeggen niet, gedenk ook nog een beetje aan het goede wat we doen. Nee, enkel kwaad. En geheel vleeselijk betekent dat. En die nou geheel vleeselijk zijn, daarvoor is de gerechtigheid van Christus. He, die hebben zoveel waarde in hun leven gekregen door de toepassing des harten. He, dat ze alleen maar kunnen roemen in de gerechtigheid van Christus. Die roemen in de Heere. En dat is de beoefening, dat is nou de ware geloofsbeoefening. Want je kent natuurlijk een prachtig, mooi klinkend bekeringsverhaal ophoesten. Maar dat komt maar op dat puntje aan. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat is de hoogste stand in het geestelijke leven. Dat is de hoogste stand in het geestelijke leven. En eigenlijk alle andere standen, dat is een wangestalte. Dat is een wangestalte, want er zit er allemaal weer wet tussen. Allemaal wet, wet, wet. En de mens wil graag wat zijn. Hè? Maar als er nou echt genade in je leven verheerlijkt is, dan wil je niks meer zijn. Dan wil je dat Christus alles is. En dat moet gehoord worden. Daar is je mond vol van, daar is je hart vol van, dat moet eruit. Die koning, die moet eeuwig de eer krijgen. En geliefde, de wet is de eerste schuldeiser. De wet laat zich niet bedotten natuurlijk door al die bewegingen van het vlees. De wet is de eerste schuldeiser. De wet laat zich ook als zodanig gelden. Daar kan geen mens omheen. En ik praat nou... Ik spreek nog steeds over de tekst hoor. Want als je denkt dat we afdwalen, is niet waar. Want Mozes kan het volk niet inleiden. Hij kan het land, hij kan het volk. Hij was geroepen om het volk uit te leiden. De wet die drijft je, als het ware, als de bloedwreker achter je aan zit, geestelijk te verstaan. Dan vlucht de ziel stad verderf. En dan zoekt zo'n ziel de poorten van de vrijstad binnen te gaan. Daar, over die fase gaat het. Hè?
En in die fase eist God zijn beeld van ieder mens op. Hè? En daartoe heeft hij de wet gesteld. Hè? Christus is niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. We kunnen alleen zalig worden als de wet in ons leven vervuld is. Persoonlijk. Niet met een algemene greep naar Christus. Nee. Als we mogen getuigen. Mij, de grootste der zondaren. Mij is barmhartigheid geschied. Dan weet je iets van die vrijspraak die in je leven heeft plaatsgevonden. In de diepte van je adembestaan. Daar weet al Gods volk wel iets van te vertellen. Ja, en als de wet zich laat gelden, dan doet de wet onderzoek. Hè? Of dat er, als hij beweert dat je een kind van God bent, dan ben je zo nog maar van die wet niet af. Want dan doet de wet onderzoek of er nog lopende schulden zijn. En als de wet die vindt, dan begint hij die ziel alsnog te vervloeken. En wie de vloeken van de wet kent, die zal zich nooit overeind kunnen houden met een goedkoop evangelie. Want dat is het eerste wat de wet je snel afleert. Ik heb dat nooit gekund, omdat ik als een verloren zoon in de wereld geleefd heb. Maar als een vrouw mens, nogmaals, als een rijke jongeling bekeerd wordt, dan krijg je nog wel even een onderzoek van de wet. Of dat het allemaal wel zo is wat je zegt. Want de wet neemt echt geen genoegen aan een dubbel besluit, zoals de SGP er gemaakt heeft. Dan moet je echt niet denken, dat is een fatale vergissing. Die denken dat ze God kunnen bedriegen met een dubbel besluit. Nou, daar neemt de wet geen genoegen mee. En dan gaat hij een onderzoek doen. En als hij dan bevindt dat er nog lopende schulden zijn, dan begint die wet te vervloeken. En wie de wet als de bediening des doods ervaren heeft, gemeente, die zal de wet nooit uitspelen, nooit kunnen uitspelen tegen het evangelie. En daar is de huidige godsdienst vol van. Die gaan de wet uitspelen tegen het evangelie. Want juist als Gods recht zich laat gelden, dan moet het recht verheerlijkt worden en daar wordt de ziel het mee eens. En dat is ook de doodsteek voor die algemene godsdienst, voor die algemene verzoening, waar overal reformatorisch boven geplakt staat en gereformeerd. Je moet je oren maar eens goed te luisteren leggen. Want dan krijg je ook een eerlijk gemaakte geest, een wedergeboren geweten en een wedergeboren geweten waarin de liefde Gods in het hart is uitgestort. Die kan niet meer verdragen dat de waarheid in ongerechtigheid ten onder wil gehouden. Nee hoor, absoluut niet. Ga je ook ze handelen zonder aanzien des persoons. Als alle mensen zeggen dat hij de strijd tegen vlees en bloed heeft, dan zeg je: Heer, u weet hoe het ligt. Zo is het niet. Het gaat om uw woord en waarheid. En God moet God blijven en zijn deugden en rechten mogen niet geschonden worden. Daar sta je voor, want daar zet God je voor. Zo zou ik het eens zeggen, daar zet de Heer je voor. En dan zal kijken of dat de genade je leven verdeelt. Of dat je die zelf... Kijk, dat heeft nou alles met de zelfverloochening te maken. Mensen praten wel, hebben de mond vol over ootmoed en nederigheid. En de ander hoger achter dan jezelf. En het gaat allemaal ten koste van de waarheid. Dat is niet de ware genade, dat is valse genade. Dat is pure valse genade. Maar de ware zelfverloochening geeft God gelijk. En die eist ook van een ander dat je God gelijk geeft. Zeg je dat gebod laat je staan en je laat God God en je laat zijn woord de woord en je laat de wet de wet. Dat doet de ware liefde. Dat doet de ware liefde. Maar ik zal u vertellen, geliefde, dat het zien van Mozes. Mozes mocht al op de pis gaan klimmen. Mocht hij het land inzien en overzien. Nou, laat ik het eens even zetten in het beeld en in de term. Van zien is nog geen hebben. Ik heb altijd gezegd, die uitspraak moet uitgelegd worden. Want er is een zien dat hebben is. Zoals de Israëlieten, door de slangen gebeten Israëlieten in de woestijn op die verhoogde slang zagen. Dat zien was hebben. Want ze werden terstond genezen. En zo is het ook geestelijk. Als je mag zien, als een dodelijk gewonde zondaar op het lam Gods. Zoals Johannes... Dat lam Gods aanwees, het lam Gods dat er te midden van hem stond. Zie het lam Gods dat de zonde, hij wees hem aan. En als een dodelijk gewonde ziel op het lam Gods mag zien, dan is dat te hebben. Absoluut. Want dan gaat het lam Gods ook spreken. Maar als je wel eens een blik gehad hebt in een gerucht van Christus, zoals Mozes het lam mocht inzien, de blik van Mozes, het vergezicht in het beloofde land,
Daarmee was Mozes nog geen inwoner des lands. Ik wil ermee zeggen, dat zien is geen hebben. Nee. Mozes kreeg een televisie van het beloofde land. Wat is een televisie, kinderen? Een vergezicht. Mozes kreeg een vergezicht van het beloofde land. Voor Mozes was dat wel hebben. Je moet het goed verstaan, want Mozes keek dat land in door het geloof. Maar ik heb het niet over Mozes geloof, ik heb het even over die blik. Over dat zien. Hè? Televisie betekent vergezicht en alles wat je op televisie ziet. Ik zou niet wensen dat je er een had hoor, werkelijk. Hè? Want dat is allemaal ongerechtigheid wat er overkomt. Nou moet ik aan de andere kant, ja, kijk, alles heeft zijn kanten. Alles heeft zijn kanten. Als je nou eens een videoclip bekijkt, hè, wat over het nieuws gaat, wat over een gebeurtenis gaat in de wereld, daar heb ik het niet over. Want tegenwoordig dan zeggen ze, ja, dan zijn ze nog blij dat ze dit niet hebben, dat ze het internet ook niet gebruiken, want dat is allemaal televisie. Nou ja, dat soort kortzichtigheid, daar gaat het niet meer mee. Televisie, dat is zo'n apparaat die je in de kamer hebt staan, ja, en waar een antenne van op dak zit en waar je ongecontroleerd onzin op je scherm krijgt. Dat is televisie. Dat moet je niet aanschaffen. Dat zal een kind van God ook geen behoefte aan hebben. Ook al had hij er een, dan zou hij er nog niet naar kijken. Ja, dan zeg je, ja, u kent u zelf niet. Nou, dan ben je nog dik onder de wet. Dan ben je nog dik onder de wet. Want als ik je vertel dat ik in de havens van Rotterdam wel eens te hoeren tot hun dienst geweest ben met het evangelie. Ik heb toen wel eens vaak gedacht, heren, had ik nou maar een stuk of 20 van die refo-predikanten bij me. Dan zouden ze eens de werkelijkheid van de praktijk van het leven. Er zijn heel veel predikanten, hebben daar geen kennis van.
Ik zeg niet over man.
Die hebben de bekering niet voor nodig. Hè? Die hebben een goede kerk, een goede dominee en een zuivere leer. Nou ja, daar lag de duivel nog om natuurlijk. Maar ik bedoel maar, hè, dat pretenderen ze dat ze dat allemaal hebben. En het is allemaal een beweging op de brede weg, op de brede kerkweg. Wat help je dat? Wat help je nou? Wat help je een kerk? Wat help je een rechtzinnige kerk? Ja, maar we moeten de middelen toch waarnemen. Tuurlijk, een mens die kan dat helemaal invullen hoe het moet. Hè? Maar ik heb daar ruimte in gekregen om ook zulke mensen te vertellen hoe het gaat. En dan heb ik toch wel eens wonderen meegemaakt in die havens van Rotterdam. Meer wonderen als ik ooit binnen de kerkmuren heb beleefd. Dat mag ik echt zeggen. Ook onder de Indianen, hè, de Mexicanen, we zijn overal, de Namibianen. Ja, zei een dominee, dat zijn allemaal ja-knikkers. Ik zeg precies, dan kan je eigenlijk ook weer een beetje met Pilatus wassen dat je er nooit hoeft te wezen. Ik weet onderhand die argumenten van de godsdienst wel. Je vertelt me niks nieuws, dat is bij mij een lang speelplaat geworden. Ze hebben altijd dezelfde argumenten. Dat is allemaal een doorlopende wassing in het badwater van Pilatus, hè, om de mooie meneer uit te hangen, om de onschuldige meneer uit te hangen, hè, de neutrale meneer uit te hangen. Ik weet het onderhand wel. Maar de Heer Jezus at met hoeren en tollenaren en daar werd hij ook door belasterd. Hè. Toen hij het huis in ging van zijn geest, ja, zie je wel, zeggen ze, hij gaat het huis in van een zondaar. Ja, dat is nou net het werk van Christus. Om te blijven in het huis van Zacchaeus. Dat kent de godsdienst niet verkroppen. Niet verkroppen. Maar ik zal u vertellen, gemeente, dat de woorden van Christus, die zullen echt waar worden, die zullen vervuld worden als hij spreekt. Hoeren en tollenaren zullen u voorgaan in het koninkrijk der hemel. En van nature zijn we het allemaal, maar wie mag dat nou eens voor God worden? Want dat betekent natuurlijk niet dat je allemaal die letterlijke praktijk moet bedrijven om een hoer in Gods ogen te worden. Nee, want krachtens de wet zijn we allemaal overspelers. De Heer handelt naar de geestelijkheid van de wet. Dat hebben mijn jongens wel eens gezegd, moeten we dan als een verloren zoon in het vergelegen land afreizen om een verloren zoon te worden? Ik zeg, nee, dat ben je al, want we wonen al in een vergelegen land. Hè. Sinds de zondeval zijn we van God afgekeerd, afgeweken en in een vergelegen land terechtgekomen. In een verloren land betekent dat.
Dat hoef je niet te worden, dat zijn, maar die ontdekking der wet, hè, dat je daar nou inleeft in die stad des verderfs, daar hoef je niet voor te verhuizen. Want daar leven we in. Dat is de werkelijkheid. Maar wie gelooft het? Wie gelooft het? Wie weent erover? Over die ondraaglijke last der zonde. Het moet opgelost worden tussen God en onze ziel. Nou, dat was in het leven van Mozes was dat gebeurd. Hij had voor die brandende braambos gestaan. Mozes die was met God verzoend. Maar hij mocht het beloofde land niet in, omdat hij het ambt droeg van de middelaar van het oude verbond. En een middelaar van het oude verbond, die kan het volk niet inleiden in het beloofde land. Dat is de orde. Dat is Gods orde. Dat doet Jozua. Dat doet geestelijk gezien Christus. Die is de middelaar van het nieuwe verbond. En met hem kunnen we voor God verschijnen. Met hem kunnen we door de doodsjordaan heen. Met hem. Met hem. In en door hem. En geliefde, dat... nog even terug op die televisie, dat vergezicht, ik bedoel dat figuurlijk en geestelijk, maar alles wat je op televisie ziet is een beeld der zaken, niet de zaak zelf. Je kan toch niet zeggen van een schilderij waar een leeuw op geschilderd staat, nou ik heb een echte leeuw in huis, dat kan je toch niet zeggen. En zo kijken de mensen tegenwoordig naar de wet als een schilderij, maar weet je, als de wet wet wordt in je leven, komt die leeuw eruit stappen. Dan wordt het wel gevaarlijk. Hè? Zo moet je dat verstaan. Zo moet je de bediening van de wet verstaan. Dan wordt die wet levend en krachtig. Want dat is geestelijk. Als je op een schilderij ziet, dan zie je niet het bezit der zaken. Maar geestelijk, als het geestelijk en levend wordt, dan wordt het levend. Hè? Door de prediking van het evangelie wordt Christus voorgesteld als de opstanding en het leven. Maar je kunt niet met een voorgestelde Christus voor God verschijnen. Het komt op de toepassing aan. En de toepassing van het heil is er alleen voor de goddelozen. Voor de doden. Voor verloren zondaren. Die niet weten hoe ze ooit nog bekeerd moeten worden. Voor eigen hart en leven. Voor eigen waarneming ook niet kunnen worden. Omdat ze zich gevangen weten onder de heerschappij des duivels. En daar hebben natuurlijk mensen heel geen last van. Maar door die ontwaking de wet krijg je er last van. Dan word je er gewaar. Want dat je onder de heerschappij des duivels verkeert. En dat je je eigen zelf daaruit niet kan verlossen. En zulke zielen zijn geboeid door de macht der zonde en geketend door de macht van het ongeloof. Daar weet de godsdienst niks van. Nee, die hebben nog nooit de macht der zonde en die van het ongeloof ervaren. Die gaan er ook niet onder gebukt. En dat is het rechtopstaande christendom in onze dagen. Die hebben wel de mond vol over de godsdienst, de mond vol over de liefde, de mond vol over Christus. Maar Christus zegt van de zulke, ze zeggen het, maar ze doen het niet. Die nemen de eer. Kijk, dat is nou eigenlijk heel, daar heb ik heel de reformatorische godsdienst mee getekend. Ze nemen de eer van elkander aan. Maar de eer van God, die lap is aan de laars. Gaat het me na? En schrijf me maar als ik lieg. Maar dan moet je wel met argumenten komen die in Gods woord geworteld zijn. Want anders werp ik het zo in de kliko. Ik bedoel, je hoeft niet met onzin te komen. IJzer scheidt men met ijzer. Maar als je dat gaat doen in de naam van Christus, dan gaan ze je haten. Nou, dat geef ik niet, want dat is de weg. Gij zult van alle gehaat worden. Dat is een medaille hoor. Als ze op je spoegen, dan krijg je medaille. Want dat zijn de onderscheidingen die de soldaten in het leger van Christus oplopen. Die hebben de borst vol medailles. Ja, niet zoals de godsdienst dat wenst. Allemaal niet zoals Naaman had als overste aan het hof van de koning van Assyrië. Allemaal klinkende toeters en bellen. Nee, toen die door de Jordaan heen moest, 7 maal. Moest hij dat kleed van eigen gerechtigheid afleggen. Moest hij als een kale naakte zondaar in dat water van de Jordaan. En dat moet nou geschieden met ons allen. Wil het wel zijn voor tijd en eeuwigheid. Geliefde, die oude mens moet afgelegd worden. Want we kunnen belijden wat we willen. En dat is ook zo met die 3 formulieren van eenigheid. Je kan ze onderschrijven je hele leven lang. Maar als de wet onderzoek doet en je daad komt niet overeen met wat je beleidt, dan ga je verloren. U zegt, maar u lijkt wel of dat u toch leert, hè, dat door de werken de wet. Nee, dan heb je het niet goed begrepen. Als de wet de gerechtigheid van Christus in uw leven vindt, dan is de wet tevreden. Dan zal die geen beschuldiging meer inbrengen tegen de uitverkorene Gods. En de gerechtigheid van Christus, dat is de vervulling der wet. Het gaat om de vervulling der wet en dat is de gerechtigheid van Christus. Want Christus heeft die gerechtigheid verworven met zijn dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid. Ja. Dus die wet die moet verheerlijkt worden in ons leven. Met een volmaakte gehoorzaamheid. Of door onszelf of door een ander. Kijk, de godsdienst in onze dagen, ze zeggen het en doen het niet. Ze hebben de mond vol over geloof, maar ze geloven niet. Daar heb je het nou. Die hebben de mond vol over met de liefde, maar ze hebben niet lief. Nee, ik heb u vanmorgen gezegd. Dat als de waarheid geweld wordt aangedaan, dan verbergt zich de ware liefde in de plooien van Gods recht. Moet goed verstaan. Want dat deelt Gods glorie niet. Als Paulus Petrus ziet feinzen in Antiochië, dan strijkt hij Petrus niet over de bol. Dan zegt hij ook niet meer, ik de grootste der zondaren, dus met jou valt het wel mee. Nee, dan verbergt Paulus de liefde in de plooien van Gods recht. En dan laat hij Gods recht gelden. Daar valt Petrus voor, omdat hij een kind en knecht van God was. Maar de godsdienst, zal ik u vertellen, die valt er niet voor. Hun harten bersten. En waarom bersten waarom hoor je dat niet meer, dat de harten bersten? Omdat de Paulussen verdwenen zijn. Ze zijn er niet meer. Nauwelijks. Want anders zou er weer vervolging zijn. Gods volk heeft altijd vervolging. Waar ze ook woont, op de Noordpool, op de Zuidpool, op de Evenaar. Ze worden altijd vervolgd. Omwille van de gerechtigheid van Christus. Kijk, als je genade met werken verwendt, dan ben je zo populair. Dan ben je zo de populaire dominee. Dan heb je zo een kerk met 10.000 mensen. Als je de natuurlijke liefde vermengt met de goddelijke liefde, heb je een hele hoop volgelingen. Dan heb je allemaal van die beleiders, nou, het is toch voor iedereen? Dan heb je allemaal van die volgelingen. Allemaal van die algemene, godsdienstige mensen. Maar Paulus zegt, dat ken ik niet. Ik ken zo niet preken. Want ik ben door Christus geroepen. En als Christus je roept tot de bediening van de woordverkondiging, dan kan je niet gaan sjoemelen, dan kan je niet gaan zeggen van nou ja, we zullen nou bij die gemeente zullen we het woord aanpassen, hè, dat het niet te scherp overkomt. Hè. Dan vinden ze mij een hele integere dominee en dan krijg ik misschien wel $50 extra als ik weer de envelop in ontvangst neem. Nou, zegt Paulus, houd uw gaven voor uzelf. Want als ik een evangelie naar de mens had, dan was ik geen dienstknecht van Christus. En mensen, ik ken het wel 1000 keer prediken, omdat men zich massaal ergert aan het evangelie van Christus. Aan het onversneden evangelie van Christus. En daarom hebben we al die bolwerken gekregen. He, want als de ware godsdienst mag heersen, als dat de overhand mag hebben, als Gods volk de overhand mag hebben, in getal, in overvloed, in geestelijkheid, in geloof. He, dan heeft de godsdienst geen kans. Dan is de godsdienst onderworpen. Dan is de beslag. En dan is het algemeen. He, dat was in onze vroege dagen zo. He, dan, toen werd Gods volk natuurlijk ook wel vervolgd. He, op allerlei wijze. Maar in onze dagen komt dat steeds meer openbaar in de letterlijke betekenis ervan. In het negeren van Gods volk, in het zwart maken van Gods volk. En juist door de godsdienst die de natuurlijke liefde vereenzelvigt met de goddelijke liefde, die het vallen in de zonde vereenzelvigen met het leven in de zonde, want dat gebeurt er in onze dagen. Maar ik denk dat 99,99% van de ambtsdragers daar niet eens ergen in hebben. Ze zien het niet. Ze zijn zelfs zo blind als een mol. En je moet die preken van Jodokus van Lodestein maar lezen, want eigenlijk predikt die man precies hetzelfde. En al in zijn dagen, in, wanneer heb hij geleefd? 1600? Nou. En nou zeggen ze, nee, een dienstknecht des Heren moet niet twisten. Dan lichten ze die tekst eruit, maar dat wordt heel anders bedoeld natuurlijk als Paulus dat zegt. Jodokus verlogen ze zijn, zeggen wat? Niet twisten. Twist met uw lieve moeder, Hosea. Kijk, hoe kan je dat tegen? Dat is niet met elkaar in tegenspraak hoor. Een dienstknecht des Heren moet niet twisten. Twist met jullie de moeder, omdat ze mijn kind niet meer is. Omdat ze mijn bruid niet meer is. Gods knechten moeten wel degelijk twisten. Omdat de Heilige Geest zeker in onze dagen een twist heeft met de kerken. Een twist heeft met de dominee. Een twist heeft met de aandragers. Een twist heeft met de beleiders. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We hebben zijn waarheid te grabbel gegooid. We hebben zijn eer verkocht. Net als Esau, eerstgeboorte recht verkocht. Om een schotel linzenmoes. Dat is de westerse kerk. Dat is de westerse kerk. Geen kerk uitgezonderd. En dat kan alleen in een weg van schuld. En dan praat ik daar, dat is heel makkelijk gezegd natuurlijk. Het woordje schuld is heel vlug uitgesproken. Maar dat gaat de Heer alleen in een weg van schuld. Hij zal jullie steden bouwen uit het stof. Dan gaat hij dat herstellen. Ik geloof dat de Heer nog vele verloren zonen en dochteren eruit gaat halen, geloof ik wel. Maar hij gaat die 99 schapen, en dat is niet uniek, dat is altijd al zo geweest, die gaat hij voorbij. Want die hebben de bekering niet voor nodig. De 99 rechtvaardigen, de hemel, de engelen verblijden zich over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet voor nodig hebben. Dat gaat de Heer doen. Dat gaat de Heer doen. Eén uit de stad. Hè? Eén uit een dorp. Twee uit de stad. Eén uit de geslacht. Twee uit de geslacht. Ik weet niet precies. Calvijn zegt 1 op de 100. Ik zeg 1 op de 1000. We hoeven God geen maal toe te schrijven. Zo bedoel ik het niet te zeggen. Maar dat is de situatie van vandaag. Op 1000 kerkbeleiders heb je geluk als je 1 kind, 1 waar kind van God vindt. Ja, dan zeg je, dat zeggen u. Nou ja, goed. Houd het dan voor jezelf. Maar wijs ze me dan aan. Dominee Spaans, wijle dominee Spaans, die heb ze me ook wel eens aangewezen. Ik zeg, dat is niet Gods verzoende volk. Dat is niet Gods volk wat u zegt wat Gods volk is. Een volk wat de schuld nog open hebt staan, dat is niet Gods volk. Want al Gods kinderen kennen de vergeving der zonden. Die weten dat ook vanuit de vergeving die God ze gegeven heeft. Dus de mond vol hebben over, ja dat zegt niks. Waar het hart vol van is, gemeente, daar loopt de mond van over. Nou kan je natuurlijk de mond vol hebben. Terwijl je hart, want hun hart houdt zich verre van mij, zegt de Heer. Ze nemen de eer van elkaar aan. En de mond is vol van gerechtigheid, maar hun hart houdt zich verre van mij. Witgepleisterde graven heet dat. Ze hebben de mond vol over lijden, maar ze doen de ergernis van het kruis er niet. Kijk, dat is een heel gevaarlijke godsdienst, want die komt eigenlijk in het hoogste stuk, dat is het lijden. En tegenwoordig beginnen ze met de heiligmaking. Maar daar begint het niet mee. De zonden moeten er eerst tussenuit. Vergeving de zonden. De godsdienst, die hebt het ook. Hè, een deel ervan, laat ik het zeggen. Die hebt het vaak over het lijden. Maar ze doen de ergernis van het kruis er niet. Moet je toetsen. Je moet toetsen of wat ze zeggen, of het in hun leven ook klopt. Ze worden niet vervolgd. Nou, dan is het gewoon fake. Hè, dan is het gewoon godsdienst. Allemaal eigenwillige godsdienst. Gemeente, ik wil hiermee zeggen over de zaken praten, dat is nog wat anders dan het uitspreken vanuit de praktijk der bevinding. Gods volk kan er uitspreken, dan heb ik het niet alleen over de wonderen der voorzienigheid, want daar weet de wereld ook wel vanaf, hoewel ze de God er de eer niet van geven. Wondergeloof, nou ja, dat is er nog wel. Ja, dat wordt ook wel steeds minder natuurlijk, want de mens die heeft zijn voorziening al gemaakt, hè. Vet verzekerd bij ProLife, of weet ik het hoe het heet. Het wordt in de reformatorische media aangereclamadeerd. Vaccinaties, dan moet je bij Kranendonk wezen. Kun je zo spuiten in je billen krijgen. Je moet je eigenlijk bij Kranendonk melden. Dat is een puppet van de Bilderbergers, die geven je zo spuiten in je billen. Ja, je zegt dat is geen kanseltaal, moet je zelf weten. Dat is wel de werkelijkheid wat ik hier zeg. Omdat de werkelijkheid verkapt wordt in onze dagen. He, want de wereld, de kinderen der duisternis, die zijn nog wijzer in hun geslacht dan de kinderen des lichts. Want de hele wereld die een beetje wakker is, die heeft in de gaten dat die hele vaccinatieoperatie een duivelse beweging is. Want de farmaceutische industrie die wil geld, 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 geld. En die wil bevolkingsreductie. Nou, Bill Gates die proclameert openlijk dat bevolkingsreductie bereikt kan worden door vaccinaties. AIDS is verspreide vaccinaties. Ik kan je nogal een boek open doen, maar dat gaan we nou te ver. Maar mensen, de westerse wereld slaapt en ik denk wel eens dat de Heer helemaal zijn geest eruit wegtrekt. En dat hij tot de heidenvolkeren zijn koninkrijk gaat bouwen. Omdat je kan op de fluit spelen, je kan voor hen dansen, je kan de lieflijke tonen van het evangelie kan je proclameren. Je kan de donder van de wet laten gelden. Maar als zich men dan niet bekeert en je houdt vast aan SGP-ongerechtigheid, aan RD-manipulatie, dan moet je het zelf weten, maar dan ga je met die hele boel voor eeuwig verloren. Dan moet je het zelf nog weten. Want dan zegt de Heer, misgun hun geen ingebeelde zegen. Dan wordt het oordeel voltrokken, al in de tijd waarin we leven. En dat is ernstig, heel ernstig. Hè? Want als je... Kinderen, wees er de Heer dankbaar voor als je nog een sprekend geweten hebt. Maar als je geen sprekend geweten meer hebt, dan op een gegeven moment dan waai je met alle winden mee. En dan word je geweten toegeschroeid met een brandijzer. Dan heb je geen sprekend geweten meer. En dan kan het gebeuren. Ik hoef de maat niet aan te geven. Maar dan kan het gebeuren dat de Heer het oordeel toesluit al in de tijd en dat je nooit meer bekeerd kan worden. Dat kan. Dat kan. Ik heb u ooit eens gepreekt, hè, de mensen die de waarheid in ongerechten ten onder houden, terwijl ze erbij opgevoed zijn en ze gaan erin sjoemelen, dan zeggen ze, nou, hè, dat kan ook nog wel op een andere manier. Ik vrees als Huntington, die zegt het klaar en duidelijk, die zegt, nou, als ze zo beginnen, geef ik ze over. Daar heb ik geen hoop voor, zegt Huntington. En ik moet hem daarin gelijk geven, want van die afvallig soort christenen, daar zie je, nou, ik kan er ook geen voorbeelden van bekering, kan ik er noemen, die profaan het woord van God gaan verdraaien tot, want dat zegt ook Petrus, dat doen ze tot hun eigen verderf, dat was niet een misschientje, dat was een stellige uitspraak bij God vandaan, geïnspireerd door de Heilige Geest. Ze doen dat tegen hun eigen verderf, goddeloze mensen, zegt hij, hè. Dus Gods volk weet van hun eertijds. Hè, eertijds meende zij de wet tevreden te kunnen stellen met vrome beweegredenen. Maar toen leefden zij geheel zonder de wet. En dat zullen ze ook erkennen. Hè. Toen wist ik gewoon niet, hè, wat de geestelijkheid van de wet wilde zeggen. En bedoelde wat voor werkingen daaruit voortkwamen. En van nature doen we de wet geheel teniet. Hè, omdat we het gebod halveren. Zeggen ze nou ja... Het is nog niet zo erg als dat het lijkt. Maar zo kijkt God er niet tegenaan. Zo kijkt de Heer er niet tegenaan. De minste zonden zijn bij God verdoemelijk. De minste zonde, de Heer haat de zonde. Met een dodelijke haat. U zegt, maar dan heb ik geen bestaan voor God. Nou, ik wou dat dat is waar was, dat dat inleving was. Want dan zou je nog gered kunnen worden. Dan zou je nog gered kunnen worden. De Heer zegt toch, ik wacht om genadig te zijn. Waar wacht hij dan op? Op zondaren die uitroepen verloren, verloren, verloren. Echt waar? Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Daar wacht hij op. Daar wacht hij op. Dus die wet die moet gedaan worden. Hè? Want de Heer is alleen tevreden met een vervulde wet. En bij ieder van ons persoonlijk hoor. Dat is geen algemene uitspraak, geen algemene toepassing. Maar een hoop beleiders zeggen, voor de vervulling der wet nemen wij Christus voor, want hij heeft de wet vervuld. Maar die spreken als een Arminiaan, geheel buiten de toepassing om. Gods kinderen spreken zo niet, want die gingen in hun eertijds gebukt onder de last der zonde. Hè, met een schreeuw in de ziel, om geholpen te worden, om gered te worden, om van de zonde verlost te worden. En zulke zielen zijn met menselijke aardigheden en algemene verzoeningspraat niet meer blij te maken. Dat weet ik nog vanuit mijn eigen leven. Ik ben wel eens toegesproken hè, dat die mensen me soort troost, soort kussentjes onder de oksels wilden naaien. Ik zeg, mensen, de deur uit!
Want dit is bedrog. Mijn ziel moet gered worden en die ziel wordt niet gered met menselijke aardigheden. En met algemene beloftes. Daar wordt een ziel niet mee gered. Daar is een ziel niet mee geholpen. En zo'n ziel, zo'n recht ontdekte ziel, die wil daar niet mee geholpen worden. Want dat is allemaal over het paard tillen. Ik ben in die tijd ook heel veel zielen, ik weet ze nu nog aan te wijzen. Heel veel zielen die over het paard getild zijn. Die zijn bedorven voor hun hele leven lang. Dominees die menen een roeping ontvangen te hebben. Die nooit geen roeping voor Gods wegen ontvangen hebben. En je ziet het, dat zijn gemeenteverwoesters. Je ziet het voor je ogen gebeuren. Ik denk 90% van de dominees die hebben geen roeping. Misschien wel een roeping zoals Saul. Want daarin moet ik ook weer onderscheiden. Net als die tollenaar. Nou ja, was die maar een tollenaar van God geworden. Dan zou het nog goed kunnen komen. We hoeven je niet te oordelen, maar zoals hij zich uitspreekt over zijn roeping, is dat een Sauls roeping. Saul die kon niet wachten op Samuel. Tollenaar kon niet wachten op de Heere. En die begint zelf de sacramenten te... Ja, dat is natuurlijk fout. Dat is natuurlijk glad. En dat is zomaar geen foutje, hoor. Dat is een vergrijp. Dat is een ernstig vergrijp. Ik zou niet in die schoenen durven reizen. Echt. Nou. Je ziet het toen met Saul afgelopen is, gemeente. En dat hoef ik niet absoluut te stellen op die tollenaar. Maar met zo'n verhaal in de krant, dat wil nogal wat zeggen. Want dat lijkt een schuldbelijdenis en het is het niet. Nee, het is het niet. Die man die heeft wel gelijk dat hij fout geweest is. Maar hij toont zijn eigen bedrog. Want el dat en mee dat profeteerde in het leger. En Jozua die protesteerde daartegen. Toen zegt Mozes, wat? Jozua zegt van Mozes, wil je nou eens dadelijk werk van maken dat die el dat er niet mee. Dat is ophouden te profeteren. Wat, zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des Heren profeten waren. Dus dat worden Mozes... Dat worden de wetten rond in geboord. He, want Eldert ermee dat die verkondigde de gerechtigheid van Christus. Nou, krachtens het. Zal ik nog wat anders vertellen? Ja, een vrouw mag natuurlijk niet preken, maar. Krachtens het ambt, alle gelovigen. Hebben die allemaal van God een recht gekregen, als hij dat kan. Als hij dat kent, in Christus te zijn. Om de gerechtigheid van Christus te bekomen. Allemaal. En een vrouw. Of meisje op de eigen plaats. Ja, niet publiek, laat ik het zo zeggen. Ja, een vrouw mag publiek getuigen van de Heere. Dat, oh, absoluut, absoluut, absoluut. Want dat deed die Samaritaanse vrouw ook. Ja, die werd eigenlijk ook oefenaartje. Hè? Komt zie de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus. Nou ja, je kunt zeggen, ja, maar die vrouw die mocht toch geen predikant zijn. Nou, daar gaf ze zich toch ook niet voor uit. Maar die kon niet laten om goed van de koning te spreken. Nou, daartoe is elke vrouw, heeft daartoe het recht. Een goddelijk recht. En als het recht ligt, is dat ook je drijfveer geworden. Hè? Om goed van de Heer te spreken. Tegenover, ja, wie je maar tegenkomt. Maar een man is er natuurlijk. Hè? Die hebt daar de krachtigste scheppingsorde. God het hoofd van Christus, Christus het hoofd van de man. En de man die is ook gesteld om het woord te bedienen. Een vrouw mag geen ambtsdrager zijn. Mag ook het woord niet verkondigen. Voor een gemeente. Daar komt Paulus. Het woord van Paulus. Hè. Ik wil dat de vrouw in de gemeente zwijgen. En dat geldt niet alleen binnen de gemeente van Christus. Maar ook in de politiek. Ik bedoel, daar hebben ze een stuk in het AD gestaan. Of in de krant, ik weet het niet precies. En dat ging over, ik noem dat die zaken maar, want dat is van alles beslissend belang. Omdat er vreselijke aanslagen gepleegd worden in onze dagen tegen de scheppingsorde, de goddelijke scheppingsorde. Een vrouw in Michigan, in Amerika, laat ik maar zeggen, ze was wethouder in de Amerikaanse staat Michigan. En zij zegt, en zo wordt ze geïnterviewd in Terdege, meen ik dat het stond. En die vrouw die was lid van de gereformeerde gemeente. En ze zegt, ik zal het even vertellen. Die zegt, daar stond dominee Zonneveld. Of Vreugdeneel geloof ik. Vreugdeneel,
nou ja, wie het ook geweest is. En die wethouder zegt, ja, bij ons, dan noemen ze het dan de Amerikaanse samenleving, is het heel gewoon dat de vrouwen in de politiek zitten. En dominee Vreugdeel of Sonneveld, weet ik wie het was, die heeft veel voor me gebeden. Nou, dat doet zo'n blad voorkomen of dat die uitspraak van die vrouw van doorslaggevende betekenis is dat een vrouw wel in de politiek mag. Nou, ik weet niet waar je mee je godsdienst heen wil, maar die godsdienst is bij God net zo vervloekt. Daarmee kan je niet voor God bestaan, daarmee kan die vrouw niet voor God bestaan, daarmee kan die dominee niet voor God bestaan, want dat is allemaal een verdraaiing en een verkrachting van de leer van Christus. Al zeg je nou, de president is er helemaal mee eens dat vrouwen in de politiek, en de hele christelijke gemeenschap is er mee eens dat vrouwen in de politiek mogen, en de dominee en al zeggen ze het allemaal, dan zegt Gods woord, vervloekt. En daar hebben we mee te maken. Hè? En dat is ook, mensen, ik moet je waarschuwen voor de indoctrinatie van het RD, want dat gaat via een bepaalde gedachte. Het is hypnose. Als die rekenen helemaal met de meerderheid. Als de meerderheid ergens voor is, dan is het zo, dan is het. Dan mag het. Leert Gods woord dat? Is dat de leer van Gods woord? Als je dat denkt, dan heb ik een andere God als u. Als je dat denkt, dan heb ik een andere Bijbel als u. Als je dat denkt, dan ga je eigenlijk voor eeuwig bedriegen. Als je leeft bij de meerderheid, of ken ook andersom, als je denkt dat het in de minderheid zit, dan bedrieg je eigenlijk ook voor de eeuwigheid. Gods woord is het einde van alle tegenspraak. In alle zaken. In alle levenslage omstandigheden, waar je het ook maar bedenken kan. En als de meerderheid sjoemelt met de waarheid en die aanpast aan de omstandigheden, is die hele menigte vervloekt. Dat is de God van de Bijbel. Die handelt zonder aanzien des persoons. En als er één man beweert, op grond van de Bijbel, dat Gods woord het einde is van alle tegenspraak, en dat al die sjoemelarij en die meerderheid, dat doet de Heere van zijn lijst. Daarvan zegt de Heere, die mij eren zal ik eren. Maar die mij versmaden, die mijn woord versmaden, die mijn woord aanpassen. En die Mozes met Christus vereenzelvigen of door elkaar mengen, die zijn vervloekt. Een christen, een gelovig christen, gelooft in het woord van God. Van Genesis 1 tot Openbaring 22, en die kan daar niet mee sjoemelen. Wel wat betreft zijn vlees, maar dan komt hij daarmee in de schuld. Begrijp u? Ik preek u geen fariseïstisch christendom. Nee, absoluut niet. Nee. Want die beroemen zich op de waarheid, maar in de praktijk achter hun geveltjes gebeuren de grootste ongerechtigheden. Nee. Een waar gelovige is geworteld in het woord. Daarin is de liefde geworteld. Daarin is het geloof geworteld. En die willen daar niks vanaf en niks aan toevoegen. En als ze erin vallen, als Gods volk daarin valt door een zwakheid, dan komen ze ermee in de schuld. Maar als je daarmee, zoals de SGP, mee gaat werken, profaan gaat verkondigen, wij hebben een dubbel besluit gemaakt, terwijl die Clara Wichman stichting daar schande over spreekt. Notabene, de kinderen der duisternis, die zijn wijzer in hun geslacht als de kinderen des lichts, want de reformatoren die stemmen voor. Maar heel die reformatorische beweging, al was het ook 100%, daarvan zegt het woord, vervloekt. Want al ware ik, zegt Paulus, of een engel uit de hemel die een ander evangelie verkondigt als ik u verkondigd heb, vervloekt. Dubbel besluiten staan niet in het kader van het evangelie van Christus. Nou, dat zijn, weet u wat een schizofreen mens is? Dat is een tweemens, nou dat is de SGP. Dubbel besluiten, hypocriete goocheltrukken. Op stemmen op abortuslimiet en zeggen met de mond dat je er tegen bent. Nou, die vuile huichelarij, die zal God bezoeken, zo zwaar bezoeken. Ik denk wel eens aan de woorden van Peter. Hij zegt, in West-Europa zal er geen vierkante meter wezen zonder lijken. Want als God met zijn verbondsvraag, weet je wat Van der Poel gezegd heeft? Als God komt met zijn verbondsvraag, kijkt hij niet op 10.000 doden. Zo gloedernstig. En we vinden het terug in het woord. De Betsemieten die daar een loopje mee namen. En het verbondsverzoendeksel van de ark oplicht om in de ark te kijken. De Heere sloeg de duizenden. Die God is niet veranderd toen. Tegenwoordig wordt er een Sinterklaasgod gepredikt. Dat is niet de Christus. Dat is niet de Christus van de Schriften. Dat is niet de Christus der Schriften. Nee. De echte Christus der Schriften, dat is de Christus die het opneemt voor de rechter van zijn vader. De Christus der Schriften, dat is de Christus der Schriften die de tempel reinigde met een geesel. Dat is de Christus der Schriften. Dat is de leeuw uit Judas stam. Want hij geeft veel meer om de rechter van zijn vader als heel de godsdienst bij elkaar. Dat is de Christus der Schriften. Die de hoeren en tollenaren opzoekt in hun lijf. En ze daar. Ja, dan is het al niet op. En zo'n verspannen gekozen. Dat komt dan voort uit een bron wel. Hè, die zich uitstort op de velden. Dan kan je er niet meer over zwijgen. Hè, dat als de Heer het tekort gedaan had. Dan kan je er niet meer over zwijgen. Dan kan je niet meer met een geveinsd gezicht naar huis. En als dat gebeurt, dan moet je er zo bitter over wenen. Net als Petrus die zijn meester verloochende. He, dan komt het ware werk openbaar. Dan kan je dat niet meer voor je houden. Dan, ook al zit je op een verjaardag, kinderen, of weet ik het, bij je opa en oma. Maakt niet uit. Dat maakt niks uit. Al zou je voor de keizer gesteld worden. Dan zegt de Heer, dan zal ik u de woorden geven die gij hebt te spreken. Gij zult niks voornemen om te spreken. Ik zal het u geven. Want de Heer is een God van volkomen zaligheid. Die God is onze zaligheid. Wie zal die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Amen. Heere, Mozes mocht blikken in het land der belofte. Hij mocht er overzien, hij mocht er inzien. Hij mocht er niet in. Maar hij mocht er toch in. Hij mocht in dat geestelijke Kanaan binnentreden. Oh, wat zal dat voor Mozes wat geweest zijn. Dat hij veel meer kreeg. Als waar hij om vroeg. Want hij vroeg om de Jordaan over te gaan. Om het beloofde land te mogen intrekken. Nee, gij hebt gezegd nee Mozes. Gij zult door de Jordaan niet gaan. Maar omdat gij een beter lot had bereid. Maar ook krachtens zijn bediening kon Mozes dat niet doen. Want de wet leidt het volk niet in, maar dat doet u zelf. O Heere, gij mocht ons inleiden in dat Kanaan, wat er rustig had. En dan is er wat aan vooraf gegaan. De doorgang door die enge poort. Mochten we dat alle kennen, mochten we hem kennen, mochten we door hem gekend worden, die de deur is en het leven, de weg, de waarheid. Alsjeblieft in Jezus' naam. Amen. Gemeente, zingen we nog van Psalm 118 en daarvan het 9e vers, Psalm 118. En daarvan het 9e zangvers. De Heer wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Hij verzachtte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. En wat er verder volgt in dat 9e zangvers van Psalm 118.
Yeah.
eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.